Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het boek Genesis, het 50e hoofdstuk, het 24e vers. Genesis 50, vers 24. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Tot zover. Schrijven wij hierboven tekenen van leven. En letten op de reis van Egypte via Kanaan naar Sion. Aan alles komt een einde. De meest bewogen levensgeschiedenissen, de mensen die een leven gehad hebben vol wederwaardigheden en wisselvalligheden, van de gevangenis naar een troon, zo zou je het wel kunnen noemen, alle sterven ze. En daar is het eerste boek van Mozes vol van het sterven van mensen. Steeds maar door, luidt de klok en hij stierf en hij stierf. De openbaring van het boek Genesis, de Godsopenbaring, begint met de openbaring van het leven. God, de levende, schept het leven. En hij zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed. Maar na onze diepe val in Adam treedt onmiddellijk de dood in. Met zijn angst, uitdrijving uit het paradijs, schrik in het geweten, het verlies van het beeld van God, het gevoel dat ze naakt waren. Je zou zeggen, er is dan nog geen sterfbed, maar eigenlijk is het er al. De Heer heeft het vonnis getemperd om Christus wil, die van eeuwigheid zichzelf had borggesteld. Maar het overige van het doodsproces, voor wat het zichtbare betreft, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren, dat gaat door. Het begint ook weer heel hoog, hoge leeftijden, Adam 930 jaar, Methusalem wel de oudste 969, maar we zien dat onder het geweld van de dood, de Heere heeft dat geremd uiteraard, dat proces, anders zou niemand leven de moederschoot verlaten. De Heer heeft het geremd om zijn belofte, om zijn Christus wil, maar we zien toch onder de toelating van God het geweld van de dood doorgaan. Leeftijden worden ook minder, opdat de doodse werkingen van het schepsel niet een al te grote vlucht zouden nemen. Breekt de gulden keten of de gulden schaal steeds eerder aan stukken. En zo zie je de leeftijden ook lager worden. En het lijkt wel alsof het boek Genesis, het boek van de wording of van de geboorte, het boek van de schepping, of dat het ten slotte verzandt in die dood die het leven van de mensenkinderen afmaakt. En voorzeker, er is iets in, iets verdrietigs, je kunt dat ontkennen. kunt zeggen, ja, maar ja, goed, er is nog een hoop gebeurd. Dat had Jacob niet gedacht, dat hij zijn zoon nog in de armen zou sluiten. En dat hij nog zoveel gelukkige jaren zou doorbrengen in het land en onder de bescherming van zijn zoon, die tot onderkoning was van Egypteland. Dat waar. Maar toch, Jacob is ook gestorven in Egypteland. En het lijkt me op Jozef. Jozef zou je zeggen, nou ja, die heeft praktisch zijn hele leven. Als jongen is hij al verkocht aan de Ismaëlieten in Egypte terechtgekomen. Maar hij heeft eigenlijk de tijd onder de wijnstok en de vijgenboom in het land dat de Heere God aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had, die tijd heeft hij helemaal niet gehad. Hij vreest God. Dat mag ook een wonder zijn, want die is omgeven door een heel andere cultuur, heel andere godsdiensten. Hij is getrouwd met de dochter, Asnath, van een overste van On, een of andere zonnegod, aanbidder, of wat het ook geweest is voor een priester. En toch heeft de Heer aan hem gedacht, in zijn vreemdelingschappen, in al zijn wederwaardigheden. Als hij daar allemaal aan denkt, ja, het klinkt misschien iets te algemeen, dan zie je dat leven in die geschiedenissen uit Genesis, zie je die leven als het ware op die stroom zich voortstuwen, totdat er weer een einde komt. En eigenlijk, wat het leven betreft, is er niet zoveel veranderd. Als je het leven van de doorsnee mens gadeslaat en van jezelf, dan zeg je ja, het gaat in principe nog zo. Nog is het de moeite en het verdriet, maar ook wel de blijde tijd in het ouderlijk huis kan. Niet altijd, maar ik hoop toch dat de doorsnee mensen nog een aangename tijd hebben gehad. De kindertijd in het ouderlijk huis. Nou ja, dan ga je zo verder. De storm- en drangperiode. Dan niet altijd, maar dan zie je de mens trouwen. Alle gebeurtenissen die in die tijd ook plaatsvonden en die ook wel vermeld worden, dan is er, je zou haast zeggen, een bepaalde periode een einde gekomen. En soms kabbelt de stroom zo een poosje rustig door. Dan komen de zorgen, de kinderen. Kinderen die ook weer uitvliegen. Die ook op een gegeven moment weer zelf proberen een koers en een weg te vinden. Dan krijg je om te beginnen al de botsingen. Ik zeg niet, het is goed. Maar ik zeg, zo is het leven. Het gebroken leven van de kinderen. Dan krijg je de verdrietelijkheden. Je weet wat Jacob allemaal heeft meegemaakt met zijn kinderen. Allerlei toestanden. Als hij nu geleefd had, dan hadden ze zeker in de gevangenis verschillende terechtgekomen. Opgesloten. Wegens dit en dat. Fijn. Als je het over tracht te brengen, dan zeg je ja. Je hoeft die tijd nou ook niet direct de mens in ieder geval niet te idealiseren. Want je ziet diezelfde explosies. Je ziet al die dingen die het leven van de mensen beroeren. Je ziet ze getekend in hun hartstocht. In hun trots. In hun overmoed. Alles. Alles. zoals je het nu nog ziet. Zo zag je toen ook. En het ene, dat eigenlijk van het allergrootste belang is, wil God onder die vechtende, stervende, zondigende mensen, wil God gedenken aan zijn trouwverbond. Ik zal u tot een God zijn en uw zaad na. Dat is het belangrijkste. We hoeven niet weg te kruipen achter goede mensen en voor portaaltjes van de hemel, de gezinnen, want dat was het niet. Het was strijd, zorg, jaloezie, blijdschap, droefenis, hartstocht, moord, doodslag en noem maar op. Was er dan niet meer? Gelukkig wel. Gelukkig heeft die hoge God van hemel en aarde in die kolkende, bruisende stroom heeft hij zijn woord kracht laten doen. En met zijn heilige geest harten bearbeid, murf gemaakt, totdat ze tot de erkentenis kwamen. Schuld is bij ons en God is rechtvaardig. En toen bleek tot hun grote verwondering, zoals het eigenlijk hun hele leven al gebleken is, God is niet alleen rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig en genadig. Daarom mag Jacob in vrede heen gaan, verwachtende alles alleenlijk van de God zijn vaderen. Maar naar het menselijk gesproken zeg ik dus, kun je er een verdrietige kant, iets van het tragische van het mensenleven inzien, met al zijn idealen. Hoe heeft hij gehouden van Rachel? Hoe is hij teleurgesteld geweest met Lea? En in de dood worden ze verenigd. Daar heb ik Lea begraven. Als je die geschiedenis uit dat Oude Testament, dat eerste Bijbelboek, naleest, dan vliegen de gedachten eigenlijk over elkaar heen. En het grote wonder is God. God die de wereld schiep en die de mensen heeft gemaakt. Die getwist heeft met de mensen. Hij heeft ze niet ganselijk verdorven, maar hij heeft zijn eeuwige liefde willen openbaren. Maar het lijkt erop dat de wereld, de aarde, een groot graf is. Wie weet er die aan dat graf ontkomt? Je ziet het bij de zonsvloed. De aarde verandert in een graf. En in plaats van aarde of zand wordt de mens bedolven onder het water. Maar boven dat graf is het teken van leven, van hoop. Daar is de ark met vader, zoon aan boord. Immers de belofte, teken van leven. Zo ga je maar door, de hele Bijbel. Alles wordt ons getekend als het ware in het graf. Egypte. Egypte waar de Heer zijn volk lange tijd bewaard. De kern zal, waar het volk gegroeid is in menigte, in aantal. Ten slotte dreigt het hun graf te worden. Eén groot massagraf, waar niemand levend uit de voorschijn zal treden. Want in dat Egypteland spant ten slotte de Satan alles samen om het volk als draagster van de belofte, om dat volk te verdelgen. En toen het graf zich leek gesloten te hebben, toen kwamen de tekenen van het leven. Toen riep God een man, Mozes, en hij voerde zijn volk uit met grote kracht en heerlijkheid. De woestijn is ook zo'n graf, waar tienduizenden bij tienduizenden hun laatste adem hebben uitgeblazen. En naar menselijke verwachting zou je zeggen, zij sterven al in dat barre oord. Maar de tekenen van leven worden door God geopenbaard. Jozua, de zoon van Caleb, hij brengt ze in het land van Gods belofte. Ze zullen een volk zijn dat de belofte draagt. De belofte van het zaad van de vrouw. Als dat volk tenslotte in Canaan gekomen is, maken zij het land vloeiende van melk en honing tot een graf vanwege de zonde. Want de zonde volleindigd hebbende baart de dood. Ze begraven zichzelf. De mens graaft zijn eigen graf. En God rukt ze uit hun land. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Ja, zelfs dit ganse land. Maar hij gedacht aan zijn verbond. 70 jaren zijn over dit volk besloten. 70 jaren. En hij rukt uit het graf uit. Eén uit een stad, één uit een dorp. Eén uit een geslacht, maar Jeruzalem moet deunen van mensenkinderen, vol worden. Ten slotte graaft de mens in Canaan zijn graf. Niet alleen in de uitbrekende zonde en ongerechtigheden, maar in de godsdienstige ongerechtigheid. Hij is een verdiener van het eeuwige leven. Hij probeert de onrust van binnen, het zwijgen op te leggen. En hij richt zich een gerechtigheid op, niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Dan stoot hij zich aan de steen van aanstoot en de rots van ergernis. Het dreigt in de dadelijkheid één groot graf te worden. Maar Jezus bidt, Vader, vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Tekenen van leven. Want het leven is geopenbaard. En het leven is in zijn zoon. En die zoon komt ten slotte in het graf. Daar zeer bitter lijden en sterven. Daar alle hoop de vrienden gans ontvien. Nu er niemand was die nog zorgde voor hun ziel. En God breekt het graf open. Opgewekt van de doden. Hij leeft. Jezus Christus leeft. Toch blijft het een graf. Want zegt de apostel. De behouden van dit verkeerd geslacht. En die de woorden van de profeet, de grote profeet, veracht. Die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. En het gebeurt. In het jaar 70 vinden ze hun graf in Jeruzalem. Onder het puin en het geweld van de vijand. Maar Gods gemeente wordt beveiligd. Als je zo de geschiedenis naweest in het woord en ook in het algemeen, dan zie je die altijd voortgaande golfbeweging. Altijd die stroom van de dood en toch de tekenen van het leven. Want juist in de dood is het leven geopenbaard. Juist in de ondergang is de opgang uit de hoogte verschenen. Juist in het sterven heeft hij de dood zijn macht ontnomen. Het natuurlijk oog kan het niet zien. Maar het oog des geloofs aanschouwt iets van de hoge wonderen en hoopt op God die de doden leven doet. Het is een groot wonder als een mens aan het eind van de reis gekomen zo mag zeggen: Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf. Dat gebeurt niet zoveel. Isaac dacht het ook wel toen hij oud werd, maar hij moest nog lang leven op de aarde. Maar dat niet alleen. Vaak is een mens zo geradbraakt dat hij niets meer zegt. Misschien dat de mensen vroeger ook nog iets makkelijker zijn gestorven wat dat betreft. Of die uitgeleefd is, weet ik niet. Hij doet geen uitgeleefde praat. Misschien heeft hij het aanvoelen komen. God heeft het hem bekend gemaakt. Maar zijn taal is de taal niet van een stervende, maar van een levende. Dat treft altijd. Als een stervende de taal van een levende spreekt. Dan is het net alsof de dood bespot wordt. En al lijkt die dood het mensenleven dood, zou je zeggen. Of dat die toch machteloos moet toezien. Dat de tekenen van het leven zich vermenigvuldigen. De Gods genade. Daar mogen we om vragen. Maar de Heer is niet verplicht om dat te geven. Maar het is wel groot. Als de stervenden spreken als levenden. Want daar klinkt zoiets uit van het bewust. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van de duivel, niet van de zonde, niet van de dood, niet van het graf of van de ziekte, maar dat ik zijn eigendom ben. Dat is waarachtig geloof. Terwijl alles lijkt overgegeven aan de kille macht van de dood, om dan in het geloof te mogen spreken: ik leef. Ja, maar dat zegt Jozef niet. Jozef zegt tot zijn broederen: ik sterf. Ja, maar er is iets in de klank van die woorden. Er is iets in het getuigenis van deze man, van de moed en de kracht van het geloof. Hij had toch al een reden, zou je zeggen, om tragisch te doen. Om te zeggen tegen zijn broeders, waarschijnlijk de kinderen van zijn broers, want die broers die waren allemaal al ouder, de meesten zullen misschien al lang gestorven zijn. Maar het gaat in ieder geval om het geslacht. Om dan te zeggen: oh jongens, jongens, wat een ellende hebben we toch al meegemaakt. En nou, nou moet ik nog in een vreemd land sterven ook. In Egypte. Ja, Abraham, Isaac, ja. Oh, en ik hier. Jacob, mijn vader is hier ook gestorven, maar die hebben nog teruggebracht zijn gebeten. Ver van het land van de belofte. Zo zou Jozef, zou zeggen, wel tragisch hebben kunnen doen. Ik zou kunnen zeggen: ik vraag verlof, ik voel dat ik niet zo lang meer te leven. Ik vraag verlof om nog eens een keer naar Kanaan te gaan. Om het te doorwandelen, net als Abraham, in de lengte en de breedte. En om te zien het land dat God jullie beloofd heeft. Je kunt zeggen: ja, maar het is nog geen betekenis. Nou, moet je niet zeggen. De belofte van het land had betrekking op de belofte van de middelaar, de Messias. Het ging over Israël als volk, bewaard volk, ondanks alles. Een geslacht. En dat kan in een land, dat moet in een land. Dat moet steden en dorpen hebben en inkomsten om te leven. Totdat de silo komt, maar het is niet zo belangrijk meer. Maar verder, was het wel belangrijk. Het is niet zomaar iets geweest dat de Heer tegen Abraham zegt en zwoert: uw zaad zal ik dit land geven. Dat hield ten nauwste verband met de belofte van het grote zaad dat komen zou. Dat Abraham dat wetende niet al te veel waarde heeft gehecht, dat hij dat niet meemaakte en dat hij al door het geloof heeft gewandeld als in een vreemd land. Dat kwam omdat hij dacht dat die fundament heeft, maar hij heeft er ook niet aan getwijfeld. Of God, die machtige God, zou eenmaal die belofte, ook die landbelofte, vervullen. Dan zegt die man niet: laten we nog eens teruggaan. Nee. Jozef is een man, zou je zeggen, die hier als een exempel staat, beschreven van een recht christelijk sterven, om jaloers op te wezen. Ik sterf. Waarom zeg je dat? Omdat ik leef. Omdat God leeft. Omdat God leeft en ik ook leef, al sterf ik, daarom hoef ik jullie niet lastig te vallen met oog. Ik ben nog maar 110 jaar en Abraham die werd 175. En mijn eigen vader, die man die altijd dacht dat hij niet oud zou worden, die is ook nog 137 geworden, geloof ik, of 147, ik weet het precies uit mijn hoofd. En ik 110. Och, de man is misschien vroeg versleten, hij heeft een druk leven achter de rug. Al dat gezorg. Een regeringsfunctie is niet makkelijk. Kan best allemaal middelijk hebben moeten meegewerkt dat mannetje op is. Maar je hoort hem niet. Oh, oh, oh. En hoe moet het nou? Nee. Hij heeft tegen zijn broers gezegd, ik ben God niet. Jullie hoeven voor mij niet bang te wezen. En voor God ook niet. Want God heeft een groot volk in het leven behouden. Daar hebben jullie misdaad nog aan mee moeten werken. Dat is vergeven en vergeten. Hij raakte van onder de indruk. Na vaders dood. Van hun verootmoediging. En hij weende. God heeft wat groots voor je. Ja, daar zit hij nou. Ik sterf, maar hij leeft. En daarom schreeuwt hij het niet uit. Daarom is hij niet in paniek, hoe moet het nou verder? Zoals dat in de mensenhart leeft. Hoe moet het met de kinderen? Hoe moet het met de kleine kinderen? Dat heeft Jacob ook vaak gedacht. Maar toen hij er niks meer aan kon doen, want toen lag hij te sterven, toen stonden ze allemaal om zijn bed. Ook Jozef, ook Benjamin. Toen zag hij ze allemaal staan, gelouterd, door God gebogen en gevormd. Duurde misschien wel lang, naar Jacobs maat. David, maar daar staat en hij ging sterven. Kon die beter sterven dan op uw zaligheid wacht ik, Heere? Nee toch. Zie, hij had het nooit voor elkaar gekregen. Op zijn sterfbed heeft hij ze nog bestraft, die mannen des gewelds. En Ruben die aan zijn dwaze hartstocht toegegeven had, bloedschap. Maar ze staan er. En in plaats van boodschappen van verdoeming, heeft hij ze boodschappen van leven verkondigd. Ik sterf, zegt Jozef. Je hoort het hem zeggen. Zo nuchter. Ik sterf, voel ik al. Misschien wel. Misschien heeft de dood al in zijn lichaam geweest. Dat hij het aangevoeld heeft. Maar hij zegt het op een manier, zoals we zeggen. Ik ga even, ik post even de brief. Of ik ga nog even naar hem toe, om te kijken hoe het is. Zo zegt hij dat. Die doodsmystiek die de mens erom weet, dat is er niet bij. Het is net alsof het gewoon is. Maar het is toch zo ontzettend. De dood. Ja, maar het einde van het boek Genesis. Dat wil als het ware reeds ons. De oud-testamentisch geloven, maar ook ons ook, doen gevoelen. Kijk nou toch aan. Hoe kan die mens die daar vluchtte voor het aangezicht van God, die mens vol onrust, gebrek, verdriet, hoe kan die dat zo zeggen? Daar wil het einde van Genesis ons bij bepalen. Bij de genadige God. Bij de ontferming. bij de God nog thans van het leven. Daarom ziet hij de dood onder de ogen. Daarom behaagt het de Heilige Geest om ons hier aan het eind van dit boek, toch als het ware het boek van de wording, het boek van het leven voor te houden. Geen paniek. Geen gekrijs. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Nee. God betoont ten spijt van die boosaardige duivel en ons eigen benarde vlees, ten spijt van alle tronen en machten die er zijn, betoont de Heere God: ik leef en gij zult leven. Dat is Allah. Daarom zit de man hier zo recht en vrij. En kijkt hij de familie eens rond en zegt: ik sterf. Dat betekent: jongens, je kunt niet meer bij mij terecht nu. Want we doen niet aan heilige verering. En gestorven heiligen aanroepen, dat doen we niet. We zijn niet roos. Ik sterf. Dat betekent, jongens, ik kom niet meer langs. Ook niet om eens bij jullie te komen kijken of praten. Hoe het met de kinderen, de kindskinderen en de achterkleinkinderen gaat. Nee, dat is voorbij. Maar, jongens, dat is het ergste niet. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Dat is het wonder. De onderkoning was een machtig man geweest. Hij heeft heel wat gedaan ten goede van Gods volk. Dat ellendige volk. Hij heeft voor, je zou zeggen, voor zijn vijanden voorraad aangelegd. En voor degene die hem verkochten brood en wijn, heeft hij allemaal gedaan. Maar geen man overboord. Ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. Dat blijft geen twijfel. God, je moet even die tegenstelling. Ik sterf. Maar God zal. Dan voel je de rijke betekenen. Komt een ander op bezoek. Morgen en overmorgen. Over een jaar. Over eeuwen. Eeuwen, ja. We zijn lang in Egypte geweest. God zal u. Nou, man. Dat blijft er niet meer op. Zou er dan nog wel een volk zijn over eeuwen? Dat blijft. God zal u. Maar jullie zijn nu toch al lang dood. Ja, maar hier spreekt Jozef als de man die het ziet, het ene geslacht gaat, maar het andere komt. Kinderen, kinderen. Wat een onuitsprekelijke kracht werkt de Heilige Geest in het geloof. In een vreemd land, vreemde omgeving. Te midden van de afgodstempel. God zal u bezoeken. Gewis. Blijf geen twijfel. Jozef keek ook niet naar de omstandigheden. Hij keek niet naar Egypte. Jozef gedacht aan het woord dat God tot zijn knecht gesproken had. Ik zal uw God zijn. En staatsman. Ja. Zijn ze dan allemaal maar bekeerd, die mensen? Dat gaat zich af die mensen wel. Die broers van Jozef zeker wel. Maar we weten, het is niet al Israël, wat Israël genaamd wordt. Maar daar gaat het niet om. God bereikt nogthans zijn doel en maakt een groot volk zaal. Vele waarvan wij het niet meer hadden verwacht. Maar het is ook nog onze eigen waarde om het niet te verwachten. Want je hoeft het toch voor je eigen helemaal niet te verwachten als je naar je eigen kijkt. Ik sterf. Ik ga de recht van alles leven. Maar het is niet sterf. Maar God, dat geloof. God zal u gewisselijk zeker bezoeken. Hij is het beloofd. Ja, maar niks, ja, maar, zegt Jozef. Wanneer, Jozef, wanneer, dat weet ik niet, zegt Jozef. Ik weet alleen dat God het doen zal, want hij is een waarmaker van zo'n God zal u gewis bezoeken, u. Misschien in hetzelfde geslacht zal de uitkomst komen. Ook uit het diensthuis van de slavernij. Uit het gras, in de Nijl, en onder de tichelstenen en ovens. Uw heilzoon is aan het dagen. Dat is groot. Dat is leven, de tekenen van het leven in Egypte. Dat straks verandert in een gras. De tekenen van leven staan erboven. De duivel die het niet kan verdragen, die zal wel geknaste tand hebben. Ik sterf maar op. Zal u gewisselijk bezoeken, kan goed en kwaad betekenen. Bezoeking doen, heb je wel eens van woord, bezoeking over de boze daden. Maar een van de eerste betekenis van het woord is toch het woord, de zaak. Zoeken. God zal uw gewis zoeken. Dit is wat. Als je daarover nadenkt, dat God zoekt. Dat betekent dat het wel laag, diep, ver kan aflopen. Dat er gezocht moet worden. Omdat het verloren is. De Zoon van God is ook gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. God zal u gewisselijk bezoeken. Eerste teken is zoeken. Zwart door dienstbaarheid. Ver afgestompte en afgebrokkelde Godskennis. Meer denkende aan hun eigen leven dan aan de belofte van God. En God zal zoeken dat evangelie. Dat is geen evangelie. Ik moet zoeken, bidden, kloppen, hart openstellen. Nee. Tenminste, voor de verloren zondaar is het geen evangelie. Want die is doordrongen dat hij alleen zichzelf heeft gezocht. En het vele lijf behoudt. Maar ik, God, staat er, zal u ellendig gewisselijk bezoeken, al lag je onder in de hel, bij wijze van spreken. Al werk je eigen dood, al ben je niet blij met mijn bezoek. Ben je soms gekomen om ons ook dood te slaan, zoals die Egyptenaar gisteren dood. Zij verstonden niet, zegt Stefanus, dat God hem gezonden had tot een verlosser. Zou je zo'n volk niet laten zitten? Nee. Mozes, terwijl het leven hem uit de handen glijdt, dit leven, dit aardse leven, richt hij de tekenen van het leven hoog op boven u. God zal u gewisselijk zoeken. Daar valt de klemtoon op. En dan mag een mens paard worden van mij. Ja, maar wij zijn verplicht dit en dat. O, ik hoop dat wij leren aanvaarden dat als God naar ons doen handelt, dat we met al onze verplichtingen en onze vervulling van plicht enzovoort voor eeuwig verloren zijn en blijven. Met alle gewallen. Ja, maar een mens kan me toch maar niet de vraag leven. Dat doet hij toch wel. Er is geen hoop. Er is een mens geen hoop. Ze hebben Jozef verkocht. Ze hebben de Heer Jezus verkocht. Verraden. Verlogen. Onschuldig bloed. Wat moet je daarvan verwachten? Maar nou het heilig geheim. Daar zou je om huilen. God zal u gewisselijk bezoeken. Dat moet de Heer hem in het hart gegeven hebben. Hij is zo rustig. Hij is niet in een overspannen bui. Nee, daar zou geen tijd meer voor. Hij is dicht bij de grens van de eeuwigheid. God zal u gewis bezoeken. Zoeken! Opzoeken, God zelf, uit de diepste put. Ja, dat wil niet zeggen dat je een loopje hoeft te nemen met het heilige evangelie, want dat zei ik straks al, Israël graaf zijn eigen graf, een leeuw. Daar gaat het niet om. Maar het blijft eeuwig waar, waar deze belofte vervuld wordt, haalt God ellendige uit het drek als het moet en uit het slijk en uit het bordeel en uit het speelhol en wat je maar op kunt doen. Zo is God. Zo doet God. God zal u zoeken. Gelukkig ook in de kerk. Bezoekt God ons. En zoekt hij ons. Maar die het weet, die herkent het. En zegt, ja, hoe heeft God zo iemand kunnen vinden als ik ben? Zwarter dan zwart. Nee, laat. Voor God verborgen. Blind in alle dingen. God al u gewisselijk bezoek. Dat is het teken van leven. Nee, de duivel is niet zo blij. Want die man die gaat wel dood, maar wat hij daar achterlaat, als een teken van hoop, oh, dat is om doodsbang voor te wezen. God zal u gewisselijk bezoeken. Hij voorspelt niet hoe het in het jaar 2000 zal zijn. Hij gaat niet graven in die moddersloot wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren. God zal u bezoeken. Het is alsof de geest van Christus in hem beduidt. Hij komt, hij komt. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, dat u heden geboren. Hij komt. En een kleine tijd en gij zult mij wederom zien, want ik leef en gij zult leven. Hij komt. En de bergen zullen geluid maken met vrolijk geschal. En de heuvelen en de rivieren zullen in de handen klappen. Hij komt. God zal u gewisselijk bezoeken. Zo hij vertoeft verbijt hem, hij zal niet achterblijven. Dat is eigenlijk het evangelie van Gods genade, van zijn eeuwige liefde. Hij is niet aan ons verplicht, maar hij heeft onder ede bevestigd dat hij op Davids troon een man zou zijn voor eeuwig. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lief, zo hij mijn woord misleid, zijn troon zal eeuwig zijn. De Heere heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. God zal u gewis zeker bezoeken met zijn heil. Dat is een zegen als het zo mag zijn, hier of nu, hier bij Jozef of in deze 20e eeuw. Ja, maar ja, ik weet het wel, je kunt niks maken, het hoeft ook niet. Maar als je misschien gedacht hebt, oh, hem, zij, hij, dat zie ik niet. En je mag dan in plaats daarvan zeggen, God zal je bezoeken. Kinderen, hij zal gedachten openbaren van zijn eeuwig vredeverbond. Het aangenamer, al kan de koers nodig wezen, als vader of moeder vervloekt in de naam des Heren. Groot sterfkamer, aangenaam. Het is net als dat je alles zomaar onder die doodslijn ziet, Jozef en de kinderen, en straks gaan die ook dood en die ook en worden. In het vergeetboek raken we God. God bezoekt. Hij zoekt zelfs het stof en zegt, kom uit. Gij doodde. Dat is nou de enige waarachtige, betrouwbare, zoekende God. God zal u gewis niet bezoeken, die zal u niet optrekken uit dit land. Tot in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Uit Egypte. Als het een graf is, druif. Als het land van melk en honing een graf wordt, druif. Zo gaat het altijd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Van Kanaan, van Egypte, via Kanaan. Naar Sion, het zalig woord om voor God te mogen verschijnen. Wat een tekenen van leven. God zal u dat land geven. Hij heeft het gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob, zijn knechten, dat weet ik. Dat hebben ze overgeleverd. Is dat dan zo belangrijk? Ja. Ja, want daar zal hij komen en het grootste bezoek brengen dat te brengen was. Hij was wel eens verschenen in mensen gedaante en in engelen gedaante. Maar daar zal hij vlees en bloed aannemen. Dat wordt een bezoek. Een bezoek. Nu laat gij weer uw dienstknecht. Aan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereikt hebt. Zie je wel? Gewisselijk bezoekt de Heer Anna, de oude profetes, zij mag gaan in vrede. Nog even de boodschap verkondigen. Hij is gekomen. God heeft ze bezocht. Het is altijd. Alleen voor vlees en bloed is het onzichtbaar meestal. Want dan zeg je, moet je toch zien. Dan gaan ze die man straks balsemen. Net als bij die Egyptenaren. Ze halen ze ingeland en ze hersenen eruit. Specerijen in de soda. Mooie kist. Prachtig sarcofaag. Maar. Ja, maar Jozef heeft gezegd. Jullie moeten zweren. Bij de God mijn vader. Mogens. God zal u zeker bezoeken. Dan moet je mijn beenderen meenemen. Hier vandaan. En ze daar te raden te stellen in het familiegraf. Nou, vind ik een beetje overdreven. Nee. Vond Jozef die beenderen dan zo belangrijk? Nou, dat niet. Maar de belofte van God. De belofte van God. Die kist die staat er. Jongens, weet je nog wat Jozef gezegd heeft? Ja, dat is al zo lang geleden, vader, ja. Maar die kist die staat er nog steeds, hè. Jongens. Die prachtige sarcofaag van de onderkoning. We mogen hem ineens meer bekijken. Van die boze farao zeggen ze straks. Ja, maar hij staat er nog steeds. Daar durft hij niet aan te komen. Zou dat nou dan nog kunnen? Nou, dat geloof ik niet. Hij staat er. Zolang die kist daar staat, zou je zeggen, met dat gebeente, is het alsof onmerkbaar voor het vlees de belofte God zich wel boven dat slavenvolk. Al zien zij het niet. Al ervaren zij het niet, misschien een enkeling. Maar het is gewoon zo. God wil het. Dat is het wonder. Onuitsprekend wonder. Daarom is het goed. Men legt hem in een kist in Egypte. En er wordt vaak gezegd, ja dat is nou het einde. Juist niet. Het is alsof die kist daar schaterlacht in Egypte. Om al die dode afgoden. En ook om al die ongelovige mensen. Die zeggen dood is dood. En ook om die twijfelaars van het volk. Oh, dat is al lang geleden, Jozef. Ja, hoe precies in elkaar zat, weet ik geen eens meer. Dan moet je naar die en die, die schijnt er wel, ja, die weet er wel wat van, die heeft iets opgeschreven, geloof ik. God gaat door. Die kist staat er gewoon, als een glimlach van Gods genade. Alsof hij ons toeroept. Al mijn beloften zijn ja en zijn amen. Er is geen twijfel aan. Maar als je dat niet kunt geloven, er is geen twijfel aan. Als je nou vol met twijfelingen bent, er is toch geen twijfel aan. Je kunt het niet kapot krijgen. Onze ontrouw maakt zijn trouw niet te niet. Zo was het toch bij de broeders ook. Het was een grof schandaal. Ze hoorden niet naar hun broeder toen die om genade riep en bad. Alles verbeurd, alles verzonnen. Maar God zegt, ik hou jullie daardoor in het leven. Niet door al die leugens natuurlijk. En die ellende, maar door het brood. Maar dan moet Mozes naar Egypte. En jullie moeten leren dat je ook harder bonken bent. Harder vast dan steen moet je leren. want ik wil je zalig maken uit vrije goedheid. Dan begint het de mens te dansen. Zegt hij, ja, staat nou die dode kist met een gebeente, wat zegt dat wel? Ja, dat zegt zoveel als, jongens, kijk er maar gerust eens naar. Want die man die zei lang geleden, ik sterf, maar God leeft. Ik kan niks meer uitvoeren naar jullie. Ik heb jullie beloofd voor jullie vaders en moeders en de kinderen te zorgen. Dat er brood was en land en een onderkomen. Maar die tijd is voorbij. En ziet u wel, God zal u bezoeken. Nou, dan moet je mijn been erop voeren. Maar zoek een naam, sjouw. Nou ja, ze hebben toch zatte sjouwen, dan kunnen die maar beenderen wel bijten. Ja. Het zwaarste niet, ze hebben goud en zilver en allerlei spullen. Die beenderen moeten mee, want straks in de woestijn zijn. Er zal dus kunnen gebeuren dat ze zeggen, we komen er nooit, we komen er nooit. Hoe moeten wij nou ooit thuis komen? En dan die vaders en die moeders die zo boos gehandeld hebben. Zodat de Heer gezworen had dat ze er niet in kwamen in het aardse kamer al dan. We zijn er genoeg naar de hemel van gegaan, dat geloof ik zeker wel. Maar die net als Mozes niet in het beloofde land gekomen zijn op aarde. Die hebben gezegd, nou jongens, kijk eens, ik ga sterven, maar denk nog maar eens aan je oude vader of moeder of niet oud. Die kist, hè, die daar mee draait. Dat weet je toch wel, daar zitten die beenderen van Jozef in. Oh ja, kinder, ja. Die zei die man, ik sterf, maar God zal u gewis moeten bezoeken. Als jullie nou straks geen moed meer hebben, jongens, en je denkt, er komt niemand meer thuis, kijk dan nog eens naar die kist. Die daar nog steeds meegaat. Want die doodkist, die heeft God gesteld tot een teken van leven. Een teken van hoop. Een bewijs, ik ben er. En niet één van mijn woorden zal op de aarde nedervallen. Daarom was het goed dat hij erbij was. Als Jozef het had kunnen zien, zou hij nog glimlachen en zeggen, jongens, straks moet mijn gebeente rusten, maar laat het nou maar mee. Dwars door de woestijn. Zo is de dood en de opstanding. Dat zijn de tekenen in Egypte en in de woestijn. De dood en de opstanding van de meerdere Jozef. Hij zei, ik zal overgeleverd worden en gedood worden, maar ten derde dagen zal ik opstaan. Hij zei, gij zult klagelijk schreien en wenen, maar ik kom even tot u en uw blijdschap zal volkomen worden. Dat zei hij. Nou ja, wat is een woord? Wat is een kist? Wat is een gebeente? Ja, dat kun je op mensen toepassen, maar niet op God. God is een waarmaker van zijn woord. God heeft in Christus dood het levensteken opgericht. En de verkondiging van de gekruisigde is in de handen van de middelaar Gods en der mensen. Spijzen voor de veroordeelden, voor de hongerigen, ruimte voor de gevangenen. Wat is dat groot? God, zij hebt alles ten kwade gedacht, mag God wel zeggen, maar ik heb het u ten goede gedacht. Deze Jezus is overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. zo kan het sterfhuis, het verblijf in Egypte uiteraard, de reis naar Kanaan, en Kanaan als het een graf wordt naar Sion, via de sterfkamer, wat kan dat alles hoopvol zijn voor het geloof. Hoopvol. God zal u bezoeken. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze drukte verlicht. Want Jezus Christus is opgewekt van de doden. Mogen wij nou zo gelukkig zijn? Of ongelukkig, dat doet niet ter zake. Ach, dat doet allemaal niet ter zake. Ik weet wel, daar worden wij zo bepaald. In spreken, in denken, verhergen het niet ter zake. Mogen wij wel beamen. En dat is geloven. Waarachtig geloven. Al gooit de hele helle macht zijn ongeloof over ons heen, dat we zijn, nochtans. Ik sterf, maar ik leef. Ik heb niet, ik heb toch alles. Ik ga de grond in, nee, maar ik ga naar boven. Naar boven. Naar de oudste broeder, die alles in orde heeft gemaakt. O, om Jezus wil is er eigenlijk in de diepste duisternis nog licht. En ook als wij sterven zouden, oud of jong, wij kunnen er niet doorkomen. Maar met het oog des geloofs in alles wat ons overkomt, op zijn woord, dat Jezus sprak. Als ik uw plaats zal bereiken, en dat heeft hij op Golgotha gedaan, begint hij te trekken, dan die en dan die. Als het geloof daarop gericht wordt, dan is zelfs de doodkist omgeven van de levensteken. Dan spreekt het sterfhuis zelfs nog een taal. Wat door het verdrietige, aardse, moeizame heen, straalt van verre voor het geloof het licht van de opstanding en het leven. Nou mag het laatste woordje wel zijn een kist in Egypte, maar er is Egypte nog niet klaar mee. En Israël zal er goed mee wezen. Zo mogen de vijanden zeggen, Jezus, die toen gekruisigd is, ja, dat kun je wel denken, maar hij leeft. En wij zijn getuigen van deze dingen, dat de Heilige Geest ons zo ook aangorde, met die waarachtige hoop, vanuit dat grote levens, teken Christi, die sprak, vrees niet. Ik ben met u lieden, alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.